Gemeente, in deze leerdienst staat vanavond het vijfde gebod centraal. Eert uw vader en uw moeder. En we lezen daarom uit Efeze 6, de eerste 9 versen. De schriftlezing vindt u in Efeze 6, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen. Het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heeren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we samen stilstaan bij het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En we lezen dan in zondag 39, wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, het gaat hier in deze zondag over het gezag. En we staan in de eerste plaats stil bij onze houding tegenover het gezag. In de tweede plaats bij onze onderwerping aan het gezag. En in de derde plaats bij het geduld met het gezag. Onze houding tegenover het gezag, onze onderwerping aan het gezag en ons geduld met het gezag. Gemeente, met de behandeling van het vijfde gebod zijn we aangekomen bij de tweede tafel van Gods wet. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat de 10 geboden ingedeeld waren, geschreven waren op 2 stenen tafelen. En op die eerste tafel stonden de eerste 4 geboden, waar het gaat om God liefhebben boven alles. En op die tweede tafel stonden de laatste 6 geboden, waar het gaat om onze naaste lief te hebben als onszelf. En nu zijn we eigenlijk aangekomen bij die tweede tafel. Hoe staan we tegenover onze naaste? Maar die laatste 6 geboden, die staan niet los van die eerste 4. Integendeel. Die 10 geboden en die 2 tafels, die zijn nauw met elkaar verbonden. waar oprechte liefde tot de Heere is, daar is ook oprechte liefde tot de naaste. En nu gaat het in dit vijfde gebod over het gezag. En dat is iets waar velen in onze dagen niet meer van willen weten. We zien het om ons heen, het gezag wordt steeds minder uitgeoefend. En als er gezag is, dan wordt het nauwelijks meer aanvaard. Het gezag verkeert duidelijk in een crisis. En dat zien we terug in alle lagen van de maatschappij. Gemeente, de leus van de Franse Revolutie, geen God en geen meester, dat is nog niet verdwenen. De Bijbel leert ons dat God het hoogste gezag heeft. Hij regeert. Niet de president van Amerika. Uiteindelijk ook niet koning Willem-Alexander. Maar de Heere regeert. Hij staat boven alle koningen, alle regeringsleiders van deze aarde. Alles moet naar God horen. Alles moet voor hem buigen. Dat gebeurt niet. Helaas, door de zondeval is alles anders geworden. Maar dat blijft wel staan. Nu oefent God zijn gezag in veel opzichten niet rechtstreeks, maar door middel van mensen uit. Van hem zijn alle machten die over ons gesteld zijn. In het gezin zijn dat de vader en de moeder. Op school zijn dat de leerkrachten en docenten. Op het werk de baas of chef. In de kerk de ambtsdragers. In de maatschappij is dat de overheid. Gemeente, God belieft het om ons door deze mensen te regeren. Ze hebben zelf geen gezag, maar ze zijn ermee bekleed. Ze zijn gezagsdragers in opdracht van God. Ook al zien ze dat helemaal niet zo en ook al geloven ze helemaal niet in God. Een gezagsdrager bezit afgeleid gezag. Hij of zij zal zich aan God hebben te verantwoorden. Ja, ook die gezagsdragers die helemaal niet van God willen weten. Jonge vrienden, namens God hebben je ouders zeggenschap over jou. Laat ik het eens zo zeggen, in hen ontmoet je God. En als je dat gaat zien, dat de Heere hen over jou gesteld heeft, dan is je houding tegenover je ouders eigenlijk je houding tegenover God. In al die mensen die de Heere over ons gesteld heeft, ontmoeten we, tenminste als ze gezag uitoefenen, Gods hand. Dat is een wonder. God die wil ons regeren door nietige mensen. Gemeente, ik zei al, het gezag verkeert in een grote crisis. Dat is trouwens al heel lang. Dat dateert niet uit de tijd van de Franse Revolutie, maar is al begonnen in het paradijs. Toen Adam en Eva geschapen waren, onderwierpen ze zich aan het gezag van God. Maar al snel begon de duivel de mens te verleiden dit gezag van zich af te werpen. Door te eten van de verboden vrucht. Kijk, dat is nu de zondeval. Gods gezag werd verworpen. We zijn door de zondeval zo wanordelijk. En daarom hebben we gezag en leiding nodig. Als er geen leiding is, dan wordt het een chaos. Dat zien we wel in verschillende landen, in Afrika. Als mensen zich niet graag aan dat gezag onderwerpen, dan wordt het eveneens een chaos. Dat zie je als mensen niet willen luisteren naar de bevelen van de politie bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het een chaos. Als mensen doen wat ze zelf alleen maar goed vinden. Wat ze zelf belangrijk vinden. Mensen aan wie het gezag gegeven is, moeten het wel op de goede manier uitoefenen. En daar schort het ook vaak aan. Dat er geen gezag meer op de goede wijze wordt uitgeoefend. Namelijk in afhankelijkheid van de Heere. En anderen moeten zich ook op de juiste wijze aan dat gezag onderwerpen. Dus eigenlijk zitten er aan dat vijfde gebod twee kanten. We zouden kunnen zeggen, als we spreken over het gezag, dan gaat het om de gezagsuitoefening en de gezagsaanvaarding. Daar is zelfs een belofte aan verbonden. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Op de catechisatie krijg ik nog wel eens de vraag van de jongeren als het hier om gaat. Dominee, wat betekent dat nu? Want ik heb in de catechisme zitten kijken bij de uitleg van de geboden, ook van dat vijfde gebod. En daar staat helemaal niks over in. Over die belofte. En dat is eigenlijk best jammer dat de catechismus daar niks over zegt. Want die belofte, die wordt nog alles verkeerd opgevat. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En daarom is het toch even belangrijk voordat we wat verder gaan met wat zondag 39 ons wil leren, om nog even te kijken, ja, wat betekent dat nu? Paulus zegt ons, we hebben het gelezen in Efeze 6, dat het vijfde gebod het eerste gebod is met een belofte. Het eerste gebod. De apostel bedoelt het eerste gebod van de tweede tafel. Want het tweede gebod bevat ook een belofte. Paulus verwoordt de belofte van het vijfde gebod als volgt, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. Het eerste gebod wil eigenlijk zeggen het belangrijkste, het voornaamste. We moeten dat niet opvatten als een telwoord. Maar zegt iemand, betekent gehoorzaamheid aan het vijfde gebod dan een lang leven op aarde? Is nu je ouders gehoorzaamd? En als je dat niet doet, betekent dat dan dat je maar kort leeft, dat je al vroeg sterft? Als we het zo persoonlijk opvatten, dan strijdt het vele malen met de werkelijkheid. Want gehoorzame kinderen sterven soms jong. Denk maar aan McChane en Gray. Twee kinderen van God, gehoorzame kinderen die al heel jong zijn gestorven. Ze hadden geen lang leven. Tenminste niet hier op aarde. En ongehoorzame mensen worden soms stokoud. Wat betekent die belofte dan wel? Als er gezag en gehoorzaamheid is, dan is er toekomst. En zo bedoelde de Heere het toen hij dit gebod gaf aan zijn volk Israël. Als de koningen de Heere dienden, de koningen van Israël, en het volk gehoorzaamde, ging het goed. Maar toen de koningen deden wat kwaad was in de ogen des Heeren en het volk hen daarin volgde, toen ging het fout. En kijk, dat is nog zo. Een volk dat geen gehoorzaamheid meer kent, maar van een revolutiegeest doortrokken is, zal geen rust kennen, zal geen zegen kennen. Maar dit laat onverlet dat God belooft dat hij zijn zegen geeft aan allen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Je zou het ook nog zo kunnen zeggen, als het gaat om die verlenging van dagen, en ieder die dit gebod door genade mag gehoorzamen om ook dit gebod te doen uit dankbaarheid, die belooft de Heere een eeuwig leven. Een gezegend leven op aarde, misschien maar kort, maar dan ook voor een ieder die de Heere vreest, een eeuwig leven. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daar komt dat loon weer terug. Wat we ook vanmorgen hoorden, genade loon. Gemeente, als ons leerboek naar aanleiding van het vijfde gebod over het gezag gaat spreken, dan wordt begonnen bij het gezin. En dat is niet zomaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er letterlijk staat in het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Maar we kunnen ook zeggen, alle dingen beginnen in het gezin. Als in het gezin het gezag uitgeoefend en aanvaard wordt, dan heeft dat zijn uitwerking op de scholen, in de maatschappij, in de kerk. Als het in gezinnen niet klopt, als iedereen thuis maar doet waar hij zelf zin in heeft en helemaal niet luistert naar vader of moeder, zou zo iemand dan nog wel luisteren op school of op het werk als een baas opdrachten geeft? Gemeente, als het in gezinnen niet klopt, en natuurlijk, er kan van alles aan de hand zijn, ook met een kind. Maar als er geen gezag heerst in het gezin, als kinderen absoluut niet willen luisteren, dan heeft dat zijn gevolgen voor alle andere gezagsverhoudingen. Want het gezin is de cel van onze samenleving. Als het daar niet goed gaat, hoe kan het dan op andere terreinen wel goed gaan? Het moet dus beginnen in het gezin. En gelukkig begint de politiek daar ook steeds meer oog voor te krijgen. Kijk, meer blauw op straat, meer politie, dat is natuurlijk wel handig. Maar als men van huis uit niet wordt geleerd wat gezag is, wat waarden en normen zijn, wat heeft meer blauw op straat dan voor zin? Iemand schreef treffend, het gezin is de baarmoeder van de maatschappij, letterlijk en figuurlijk. In het gezin ontmoeten we na onze geboorte voor het eerst onze naast. Degene die een pasgeboren kind ontmoet, is natuurlijk moeder en ook vader en pas daarna de andere mensen, familieleden, vrienden en noem maar op. Hoe moet nu onze houding zijn tegenover het gezag? Wat wil God nu in het vijfde gebod? Dat is vraag 104. En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Hoort u het? Goed onthouden, jongelui. Ik vraag het morgenavond op de catechisatie. Welke drie dingen ook alweer. Alle eer, liefde en trouw. Mijn vader en mijn moeder, ze worden als eerste genoemd. En ook allebei genoemd. De vader als eerst. Het hoofd van het gezin. Daarna de moeder. Ze zijn beiden verantwoordelijk. En vanwege die verantwoordelijkheid voor hun kinderen hebben ze gezag. God heeft hen met gezag bekleed om vader en moeder te zijn. Dat gezag mogen ze niet misbruiken, maar op de juiste wijze uitoefenen. Dat is niet eenvoudig. En ik zeg het ook als vader. Geen vader en ook geen moeder is vanuit zichzelf in staat om dat op een goede wijze te vervullen. Want je bent een zondige vader, een vader die fouten maakt, een zondige moeder die ook fouten maakt. Weet u wat zo belangrijk is? Om een juiste vader en een juiste moeder te zijn. Als je zelf onder het gezag van God mag leven. Als je zelf onder het gezag van God mag leven. Ja, dan wil je dat gezag ook en dan kun je dat gezag ook uitoefenen over je kinderen. Of laat ik het anders zeggen, het is zo belangrijk dat ouders de Heere mogen vrezen. Hem liefhebben en hem gehoorzamen. Ouders, dat merken onze kinderen. Als dat echt mag zijn. Oprecht mag zijn. Dan gaat er wat van uit. Wanneer we een Godvrezende vader en een Godvrezende moeder mogen zijn. Onze houding tegenover het gezag van ouders en allen die over ons gesteld zijn, heeft ons leerboek samengevat in die drie woorden. Hier komen ze weer. Eer, liefde en trouw. Dat ik hen alle eer, liefde en trouw bewijs. Dat vraagt de Heere omdat hij zelf zo is en zo doet. In het leven der dankbaarheid moet zijn eer, liefde en trouw met onze eer, liefde en trouw beantwoord worden. Dat geldt ook voor het huwelijk. Die drie woorden die komen ook in het huwelijksformulier tegen. Het zijn een drietal zaken dat een bruidspaar voor Gods aangezicht aan elkaar belooft. En misschien moeten we daar beginnen, als je getrouwd bent. Bewijzen we als man en vrouw elkaar liefde, eer, liefde en trouw. En als we kinderen hebben ontvangen, kunnen ze dat opmerken. Hoe u als ouders met elkaar omgaat, maar ook hoe u met de kinderen omgaat. De Heere wil dat we onze ouders en ook alle andere gezagsdragers eren. Eert uw vader en uw moeder. Niet vereren, maar eren. Wat is dat, eren? Dat is het gewicht erkennen dat God iemand verleent. Dat is heel mooi gezegd. Eren betekent met respect behandelen. Hoe spreken we hen aan? Jonge vrienden, hoe spreken jullie je vader aan? Toch niet met ouwe? Nee, met eerbied, met pa, vader. Als je vader aanspreekt met ouwe, dan getuigt dat van weinig respect. En je moeder afsnauwen kan evenmin. Je ouders zijn niet je vriendjes. Nee, de Heere die heeft ze over jou gesteld. Aan de andere kant hoef je niet bang voor hen te zijn. Als dat zo is, dan is er ook wat aan de hand. Hoe kijken we hen aan? Hoe spreken we over onze ouders tegenover anderen, tegenover je vrienden? Kunnen ze aan jou merken dat je respect en eerbied voor ze hebt? En dan gaat het niet in de eerste plaats over eerbied voor de persoon, maar eerbied voor het ambt dat ze bekleedt. Het is mijn vader. Het is mijn moeder. Laten we toch beseffen dat wanneer we onze ouders onteren, we eigenlijk de Heere zelf onteren, die achter hen staat. Ik moet denken aan dat bekende voorbeeld wanneer vader Noach te veel wijn gedronken heeft en dronken is en dan naakt in de tent ligt. Dan eren Sem en Jafet hem. Ze lachen hem niet uit, maar ze bedekken de naaktheid van hun vader. En dat doen ze door achteruit te lopen en dat kleed over hem heen te leggen. Dat getuigt van respect. Gam onteert hem, die lacht hem uit. En wat heeft Salomo, om nog een Bijbels voorbeeld te noemen, zijn moeder geëerd. Hij heeft zijn oude moeder Bathseba een ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Nog veel meer is de Heer Jezus zijn ouders onderdanig geweest en heeft hen geëerd. Ja, denkt iemand, u kunt dat wel zeggen, dominee. Maar u weet niet dat mijn relatie met mijn ouders totaal verstoord is. En daar ben ik zelf ook schuldig aan, maar ik denk dat de schuld nog veel meer ligt bij mijn ouders. Je bent bijvoorbeeld door je ouders erg vernederd en hebt de nodige frustraties opgelopen. Of je kunt door het wellustige gedrag van je vader geen respect meer voor hem opbrengen. U moet misschien zoveel mogelijk contact met uw ouders vermijden vanwege hun twistzieke gedrag. Ik noem maar iets. En toch is daar Gods eis om onze ouders te eren. Hoe zit dat dan en hoe moet dat dan? Als alles verstoord is en als iemand zegt, mijn vader die heb ik al vele jaren niet meer gezien en mijn moeder eigenlijk ook niet. Gemeente, er leeft rondom dit vijfde gebod heel veel pijn, heel veel verdriet. Ik vind het ook altijd moeilijk om over dit gebod te preken. Want je kunt zoveel loshalen, littekens openhalen. En dat doet pijn. En dat is ook niet mijn bedoeling. Het gaat erom om samen te luisteren. Wat zegt nu Gods woord? Nee, we moeten in zulke moeilijke omstandigheden Gods gebod niet terzijde schuiven en menen dat de naleving van dit gebod in zo'n situatie niet meer nodig is. Ja, dat is de weg van de minste weerstand kiezen. Gods gebod zegt immers niet dat we alleen die lieve en zorgzame ouders moeten eren. Juist zulke moeilijke situaties laten zien dat we Gods geboden nooit in eigen kracht kunnen volbrengen. En dat het soms zo nodig is om de minste te zijn. En het onrecht wat ons is aangedaan aan de opperrechter over te geven, de vuile was ook niet buiten te hangen, maar alles bekend te maken aan hem die het recht bemint. Gemeente, het zou te wensen zijn dat moeilijke en uitzichtloze situaties ons in diepe afhankelijkheid aan de Heere zouden verbinden. Een dergelijk leven sluit het zoeken van professionele en deskundige hulp niet uit. Het kan zelfs de aangewezen weg zijn. En ik weet dat sommigen hulp hebben gezocht als die relatie met ouders of met kinderen heel moeilijk is. God geeft die middelen van hulpverleners om ze te gebruiken. Dat gaat absoluut niet tegen het vijfde gebod in. En leg het aan de Heere maar voor, Heer, ik vind het zo moeilijk om mijn ouders te eren. U weet wat er allemaal gebeurd is. U hoeft ook niet te denken dat u koste wat het kost contact moet blijven onderhouden met ouders in geval van verstoorde verhoudingen. Afstand nemen kan heel goed en nuttig zijn. Al is het wel pijnlijk als het je eigen vlees en bloed betreft. Wie zijn ouders moet loslaten, hoeft hen in het gebed nog niet los te laten. Misschien moeten we het zo zeggen. Het gebed voor onze ouders is de eis van het vijfde gebod. Gemeente, jong en oud, hoe staan we tegenover onze ouders als ze nog in leven zijn? Want sommigen die zullen denken, ja, had ik ze nog maar. Dan zou ik misschien anders tegen hen regeren. Als je ouders iets vragen wat tegen Gods wil is, nee, dan mag je hen niet gehoorzamen. Deze ongehoorzaamheid zal niet van je hand geëist worden. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Het vijfde gebod is moeilijk, ik zei het al. Gemeente, we moeten het gezag dat over ons gesteld is, op wat voor wijze dan ook, eren met woorden en daden. En ik trek het ook wat breder dan alleen de ouders, want het gaat bij dit vijfde gebod over allen die over ons gesteld zijn. Hoe spreken we tot en over onze baas, onze overheid? We hebben ze alle eer te bewijzen, ook al hebben we grote zorgen als we denken aan onze overheid. We moeten hen ook in onze gebeden gedenken. Maar nu zal dat eer bewijzen ook inderdaad eer bewijzen zijn wanneer je lief hebt. Dat is dat tweede woord, eer, liefde. Dat is het tweede woord waarmee de catechismus ons leert hoe onze houding tegenover het gezag dient te zijn. Kinderen dienen hun ouders ook lief te hebben. Jongens en meisjes, houden jullie veel van je ouders? Ik hoop het wel. Ze moeten wel eens boos zijn. Dat is niet fijn. Maar dan moet je misschien later zeggen, ja, ik deed iets wat ook niet goed was. Als je ouders je straffen, dan hebben ze daarmee het beste met je voor. Als je ouders mag liefhebben, dan is er ook een voedingsbodem voor wederliefde. Liefde is danken voor de liefde van onze ouders. En dan ook danken voor de liefde van God. Wat zorgen de meeste ouders toch goed voor hun kinderen. Dag en nacht staan ze voor hen klaar. Als we jong zijn, vinden we dat gewoon. Maar als we ouder worden, dan gaan we dat meer beseffen, wat onze ouders voor ons hebben gedaan. Uit liefde. Uit liefde. En die blijkt niet alleen uit woorden, maar ook en vooral uit daden. Dus die liefde ontbreekt. Liefde van ouders tot kinderen en van kinderen tot ouders. Als die liefde ontbreekt, dan blijven er alleen maar mensen met koude harten over. En dat is erg. Bij alle gezagsverhoudingen is de liefde onmisbaar. Bid de Heere maar om de liefde in het gezin, op school, op het werk, in de maatschappij en de kerk. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn hel verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Liefde is de vervulling van de wet. De oudste zoon uit de gelijkenis deed precies wat zijn vader wilde, terwijl de jongste zoon alles deed wat zijn vader verboden had. We zouden zeggen, die oudste zoon heeft ernst gemaakt met het vijfde gebod. Dat zegt hij zelf ook. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Toch overtrad hij dit gebod. Er was geen liefde. Gemeente, is dat er. Niet alleen eer, jongelui, maar ook liefde. Onze houding tegenover het gezag wordt als derde met het woord trouw gekenmerkt. Ouders hebben trouw te zijn als kinderen moeilijk zijn of langdurig ziek. Dan mogen we als ouders onze kinderen niet loslaten. Dan hebben we hen na te lopen zoals de Heere ons naloopt. En omgekeerd vraagt de Heere van ons als kinderen trouw te zijn jegens onze ouders. Dat is een opdracht voor het leven. Geldt ook als ze oud en gebrekkig worden. Bij het ouder worden en het trouwen verandert er wel iets wezenlijks in de relatie tussen ouders en kinderen. Maar het eren, liefhebben en trouw zijn vormen een levenstaak. De Heer die zegt in zijn woord: hoor naar uw vader die u gewonnen heeft. En veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Ook niet als ouders een misstap hebben begaan. Dan mogen we hen daarom niet verwerpen. We hebben hen dan wel de weg te wijzen. Die ze ons waarschijnlijk vroeger ook hebben gewezen. En zelf bij dementie en ontluistering blijft dit gebod recht overeind staan. Anderzijds moeten ouders ervoor waken dat ze hun kinderen niet overvragen. God geven dat we iets van de houding kennen van Christus zelf door genade. Die stervende bezorgd was voor zijn moeder en tegen haar zei: vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. Hij wist, bij Johannes was zijn moeder in goede handen. Trouw bewijs aan onze ouders. Trouw ook aan onze werkgevers. Trouw aan ambtsdragers. De Heere die vraagt in het vijfde gebod eer, liefde en trouw tegenover het gezag. En dat wil hij ons nu ook leren. Want van nature groeit dat niet op onze akker. Hij wil het ons leren omdat Christus zijn ouders geëerd en lief gehad heeft. Ja, trouw gebleven is tot op het kruis. En hij is daarin ook het grote voorbeeld. Hij heeft niet alleen verzoening teweeg gebracht, maar is ook tot een voorbeeld. Hij heeft de wet volkomen vervuld. En daarom is hij ook een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren die het misschien vanavond wel moeten belijden. O, ik sta schuldig aan dat vijfde gebod. Want wie ben ik geweest tegenover mijn vader, tegenover mijn moeder? O, belijd het maar als ze nog leven. Zeg het maar. Ik ben verkeerd geweest. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik had zo niet moeten handelen. Vergeef het. En als we ze niet meer hebben, belijd het maar voor het aangezicht van de Heere. Vergeef mij al mijn zonden, ook tegen dit vijfde gebod. Gemeente, tweede wat we uit zondag 39 aan de orde stellen, is onze onderwerping aan het gezag. Daar staat in antwoord 104, wij moeten ons aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Daar moet dus wel een goede leer en straf zijn. Ouders hebben een goede leer en straf te geven. Dat is weer die andere kant van dit gebod. Een goede leer staat voorop. Ouders hebben de opdracht hun kinderen te onderwijzen. Dat hebben ze ook bij je doopvond beloofd. De taak van het onderwijzen in de betekenis van de leer en de geheimen van het verbond en in de vreze des Heren, dat is nu de allereerste taak van de ouders. Een goede leer moet het zijn. Wat is dat voor leer? Dat is een leer overeenkomstig Gods woord. En onze gereformeerde belijdenisgeschriften die daarop gegrond zijn. We moeten het woord van God spreken en naspreken. En om te kunnen onderwijzen moeten we ook zelf onderwezen zijn in dat woord van God. We moeten onze kinderen ook voorleven. Zijn we een voorbeeld in de goede wandel naar het woord van God? Ons leerboek spreekt ook over straf. Het gaat niet alleen over onderwijs met woorden, maar ook onderwijs in straf. Ja, we moeten straffen. Omdat de Heere dat wil. Omdat de Heere dat zelf ook doet. Hij straft namelijk een iegelijke zoon die hij lief heeft. We hebben dan wel te straffen zoals de Heere straft. Niet uit drift, maar uit liefde. Soms moet je even tot 10 tellen. Voelen onze kinderen dat? Dat het niet uit drift is, maar uit liefde. Dat we ze straffen omdat we de Heere lief hebben. Omdat het ons pijn doet als Gods wetten door hen overtreden worden. Omdat we ze voor de zonde en de hel niet over hebben. Of lijken we op Eli? Wat was dat voor vader Eli? Eli is een waarschuwend voorbeeld. Hij had 2 zonen, Hofni en Pinehas. En die leefden niet naar Gods geboden. Maar hij vermaande hen nooit. Hij knikte maar wat, schudde wat. We weten wat het heeft uitgewerkt. Hij heeft zijn zonen niet zuur aangezien, niet gestraft. Gemeente, het op de juiste wijze straffen verbindt kinderen aan de ouders. Kijk, zo is het in het geestelijke leven ook. Dan moeten Gods kinderen zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op me bent geweest. U had me voor de zonde niet over. Het gebeurt wel eens dat ouders dit 5e gebod hanteren met een ijzeren vuist om hun wil aan hun kinderen op te leggen. Erger nog, het gebeurt dat vaders dit gebod gebruiken om het stilzwijgen van hun kind af te dwingen bij seksueel misbruik. Het gebeurt dat moeders een beroep op dit gebod misbruiken om het onrecht onder tafel te vegen. Dat mag niet. Dat is zonde. Opvoeden met goede leer en straf. Die beide kanten, die mogen niet gemist worden. Zo moet ook het volk opgevoed worden. Paulus die zegt in Romeinen 13 dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Zo moet het in het bedrijf toegaan. Maar ook in de kerk is daar aan de ene kant onderwijs en aan de andere kant de tucht. Gemeente, als kinderen moeten wij ons met behoorlijke gehoorzaamheid aan die goede leer en straf van allen die over ons gesteld zijn onderwerpen. Waarom? Omdat als het goed is dat onderwijs, in dat onderwijs de Heere ons onderwijst. Omdat in die straf de Heere ons straft. Want u weet nog wel, de Heere heeft mensen over ons gesteld. Mensen met het gezag bekleed. Met behoorlijke gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, die gehoorzaamheid die moet in overeenstemming zijn met Gods wet. We moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Als menselijke geboden daartegen indruisen, dan mogen we die bevelen niet opvolgen. Ik denk aan verpleegkundigen die mee moeten werken aan euthanasie. De vroedvrouwen uit Egypte. Daar kun je niet aan meewerken. Dan moet je degene die over je gesteld zijn, die je dat bevelen te doen, ongehoorzaam zijn. Het moet een behoorlijke gehoorzaamheid zijn. Het moet mogen, maar het moet ook kunnen. Er kan ook een onrechtvaardig eisen zijn van dingen die we helemaal niet kunnen. Gemeente, hoe is het gesteld met onze houding tegenover het gezag en onze onderwerping aan het gezag, ook op het bedrijf waar je mag werken, waar je moet werken. Maar we leren nog wat meer uit zondag 39. Want we moeten ook geduld hebben met het gezag. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Jonge vrienden, je ouders eren en liefhebben en trouw zijn, dat is belangrijk. Maar je moet ook geduld met ze hebben. Misschien is dat wel het vierde woord, geduld. Dat is moeilijk. Je moet rekening houden met hun zwakke kanten. Als je moeder ziek is, dan moet je daar rekening mee houden. Maar ook met een moeder die moe is. Ze kan snel boos worden of onredelijk zijn. En wat te denken van een driftige vader. Iemand met een kort lontje. Of een vader die al een hele tijd geen werk meer heeft en thuis zit. Het zijn maar een paar voorbeelden. Je kunt voor jezelf wel invullen wat de gebreken van je ouders zijn. Ik hoef dat niet te weten. Daar moet je geduld mee hebben. Want ondanks al die eigenaardigheden, laten we ze zomaar noemen, wil de Heere je door hen regeren. De Heere staat erboven. En als je geduld hebt met de zwakheden en gebreken van je ouders, is de Heere daar blij mee. Trouwens, wie ben jezelf? Heb je als jongen of meisje geen gebreken? Ben je zelf nooit boos, terwijl je achteraf moet zeggen: dat had ik niet moeten zijn. Weet je dat ook ouders zich wel eens afvragen of ze het respect van hun kinderen wel waard zijn? Ze weer eens uit hun slof schoot, omdat er niet snel genoeg geluisterd werd. Of misschien omdat ze het zat zijn aan het einde van een drukke dag. Dat is eigenlijk best heel begrijpelijk. Maar goed is het natuurlijk niet. Daarom kunnen ouders zich schuldig voelen als ze onredelijk zijn. En als het goed is, dan zullen ze dat ook proberen aan te geven. Dan staat toch ook in de Bijbel: verwek uw kinderen niet tot toorn. Ziet u wel, dat is weer die andere kant. Hoe oefenen we het gezag uit? We moeten ook de zon niet onder laten gaan over onze toorn. Het uitspreken. Ook als vader of moeder. Ik had dat niet moeten doen. Ik had dat anders moeten zeggen. Integer zijn. Dat geldt voor ouders, maar ook voor kinderen. Nee, het gezag is niet volmaakt. Ik zei het al. Er zijn geen volmaakte ouders. gebrekkige ouders, gebrekkige opvoeders, gebrekkige leiders met vele zonden, gebrekkige werkgevers met vele zwakheden. De een is driftig, de ander te stil, een derde te druk. Gemeente, wat is het nodig om dat steeds weer te beseffen? Niet om daarmee het gezag maar te laten varen en Gods gebod te relativeren. Nee, deze wetenschap die moet ons keer op keer op de knieën brengen. Om aan de Heere te vragen om hulp en leiding bij de opvoeding. Bij de omgang met ouders, bij de omgang met kinderen. Alle gezagsdragers, ouders, docenten, werkgevers, overheden, ambtsdragers zijn zwak, hebben gebreken. Daar komt er onze diepe val in het paradijs. En ook als we genade hebben ontvangen, dan kunnen we als ambtsdragers tot hinken en zinken gereed zijn. Evenzeer als andere gezagsdragers. Kinderen, jullie ouders zijn niet volmaakt, dat ben je zelf ook niet. Zij je vanavond, als je naar bed gaat, extra voor hen bidden. Voor je vader, voor je moeder, voor de meester, voor de juffrouw. En om al die anderen maar op, die de Heere over je gesteld heeft. De Heere die vraagt in het vijfde gebod, geduld met hun zwakheden en gebreken van allen die over ons gesteld zijn. En als er nu één geweest is die de fouten en gebreken bij zijn ouders heeft het gezien, dan is het Heere Jezus. En toch, hij was hen onderdanig. En als we onze eigen zwakheden leren kennen voor Gods aangezicht, dan hebben we ook geduld met die van een ander. Want dan zeggen we, Heere, wat hebt u een geduld gehad met mij en mijn zwakheden. Waarom moeten we geduld hebben met dat gebrekkige gezag van degene die de Heere over ons gesteld heeft? Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Ouders zijn de handen van God. En de Heere die heeft deze ouders gegeven. De Heere wil ons daardoor regeren. Dat belieft God. God geeft ook dit vijfde gebod, opdat het ons zou brengen tot het gebed. Want wie komt er zonder schuld onderuit? Gemeente, ik niet. Als vader niet. Als kind niet. Wie eigenlijk wel? O, laat het ons allen maar op de knieën brengen. Dat we vragen als kinderen, Heere, leer me mijn ouders te eer, lief te hebben, trouw te blijven. Maar ook als ouders en alle andere gezagsdragers, Heere, leer me bij u vandaan om zo het gezag uit te oefenen, zoals u dat van me vraagt. Opdat degenen waar ik over gesteld ben aan mij kunnen zien wat het betekent de Heere te eren, lief te hebben, trouw te zijn. Ja, opdat zo degenen waar ik over gesteld mag zijn u de Heere mogen leren vrezen. Meer en meer. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34 en daarvan het zesde vers, Psalm 34, het zesde vers.